Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik had nog wel even door willen gaan eigenlijk. Hè? Feest vieren voor de Heer. Dus dan te bedenken dat we straks een eeuwigheid hebben waar we voor het aangezicht van God staan. En gewoon elke dag, ja, een dag heb je dan eigenlijk niet meer. Hè? Dan heb je een eeuwigheid. Hoe dat dan werkt en is, weet ik niet. Maar dan zijn we op deze manier bezig. Gewoon feest vieren. Een eeuwigheid lang. En dat is heel erg lang. Maar ik heb er wel zin in. Ik vind dat wel mooi om daar naar uit te kijken. En we mogen al een beetje naar kijken, zeg maar, als we op zo'n dag als vandaag, Pasen, feest wat elk jaar terugkomt, om daar was weer een beetje van te proeven, zeg maar. En ik heb het al een paar keer gezegd, hè, het is 2000 jaar geleden gebeurd, maar het is elke dag nog zo actueel. Het is zo actueel. Als wij deze boodschap nooit gehoord hadden, als we daar niet mee aan de slag gegaan hadden, hadden we geen van allen hier gezeten. Dan hadden we, weet ik veel wat we aan het doen geweest waren, misschien waren we aan het uitslapen of zo. Of weet ik veel, vakantie, of in ieder geval op een hele andere manier pret maken. Misschien ook wel niet. Maar in ieder geval niet bezig zijn met wat er 2000 jaar geleden daar in dat kleine landje, Israël, dat kleine stadje, Jeruzalem, maar een speldenprik op deze wereldbol. En als je het gaat vergelijken met het hele universum, dan stelt het al helemaal niks meer voor, wat daar gebeurd is. En toch, het was het cruciale moment in de hele schepping, in de hele universum. Daar is iets gebeurd dat is met geen pen te beschrijven. En dan gaan we gewoon eens eventjes een beetje naar terugkijken. Het thema wat ik gekozen heb is het hart van Pasen. Want wat is nou eigenlijk het hart van Pasen? Ik heb een mooie plaat op het scherm staan. Voor degenen die de DVD gekocht hebben, die herkennen dat wel. Dat staat ook op de DVD. Het is een schilderij wat gemaakt is door Wilma Veen. En die heeft daarin geprobeerd weer te geven van wat nou het hart is van Pasen. Het hart van Pasen is natuurlijk Jezus en wat dat allemaal teweeg brengt. En dan niet zozeer het lijden en sterven. Natuurlijk, daar ging het om, dat was nodig. Maar uiteindelijk de opstanding van Jezus. Dat je vanuit die opstanding van Jezus mag weten, en ja, op scherm is het allemaal niet zo goed te zien, maar je zou dat, er liggen er nog een paar, zou je eens op de DVD moeten kijken, maar de woorden die daarin meegenomen zijn als vrede, acceptatie, zing de dag, blessed, leef de muziek. Allerlei woorden heeft ze gebruikt die als het ware uit het hart voortkomen, omdat Jezus is opgestaan. Het geeft zin aan ons leven, het geeft een betekenis aan het leven wat we leven op deze wereld, als we Jezus kennen. En de opstanding van Jezus laat uiteindelijk zien dat jij belangrijk bent voor hem. Hij is niet opgestaan omdat hij dat nou zo leuk vond of zo, of dat hij denkt van nou ja, laat ik dat ook maar even doen. Nee, hij deed dat speciaal voor jou. Voor jou persoonlijk. Hij hing daar met jouw naam in zijn gedachten en hij stond op met jouw naam in zijn gedachten. Als je dat even tot je door laat dringen, dan komt dat heel dichtbij. Hè? Dat Jezus op die manier heel dicht bij je is en heel dicht met je bezig is. Maar wat betekent dat nou, hè? Dat Jezus leeft? Wat zijn nou de consequenties daarvan? Wat moeten we daarover begrijpen? Hoe moeten we daarmee mee dealen? En dat gaan we eens doen aan de hand van een verhaal in de Bijbel. Dat staat boven de Emmausgangers, twee mannen die vanuit Jeruzalem op weg gaan naar huis, naar het Pesachfeest en van alles meegemaakt. En daar gebeurt het een en ander mee. Ze zijn in Jeruzalem geweest, Pesachfeest, heb ik net al gezegd ook. Hè, van, dat is dat de Joden terugdenken aan de uittocht uit Egypte, dat ze bevrijd werden van slavernij, dat ze loskwamen van dat wat hen gevangen hield, zeg maar, en een nieuwe toekomst tegemoet gingen. Oké, er ging nog wel eventjes door omstandigheden 40 jaar overheen, maar uiteindelijk kwamen ze wel in het beloofde land. En dat was de bedoeling. En daar hebben ze net feest over gevierd. Nou, voordat we nu daar wat dieper induiken, gaan we dat lezen. Als je Bijbel bij je hebt, dan zou ik zeggen, pak hem erbij. Zoek het op, Lucas 24. En dan gaan we lezen vanaf vers 13. En dan staat het volgende. En zie, twee van de discipelen dus, hè, want ze waren bij elkaar en uiteindelijk ging iedereen weer een beetje zijns weegs. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al de dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dat voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, waarvan de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige, een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben en hem ter dood veroordeelden en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij, Jezus, zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft wat al de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zei, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En hij ging met hen naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam, het zegende, en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkander, was ons hart niet brandende in ons, toen hij ons onderweg tot ons sprak en voor ons de schrift opende? En op hetzelfde moment stonden ze op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door het herkend was bij het breken van het brood. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Nou, dat is een heel verhaal. Een heel verhaal. En ik denk dat we gewoon maar eens dat verhaal verder in moeten gaan stappen en maar eens gaan kijken van wat gebeurt daar nu eigenlijk en welke lessen kunnen we daar van onszelf uithalen, welke herkenningen halen we er voor onszelf uit. Twee mannen, Emmausgangers worden ze hier genoemd omdat ze op weg waren naar Emmaus, maar twee volgelingen van Jezus die na het feest in Jeruzalem op weg gingen naar huis. En dan staat het er even moeilijk, hè? 60 stadia van ja, hoe lang is dat? Nou, dat is ongeveer 11 kilometer. Dus ze hadden een wandeling voor de boeg van 11 kilometer. Dat is, als je een beetje doorloopt, is dat toch al 2 uur lopen. Dus ze hadden alle tijd om te praten met elkaar over alles wat er gebeurd was. En dat deden ze ook. En dan staat het hier, een beetje rustig, hè? Ze spraken met elkaar over al deze dingen. Alsof ze gewoon een leuk gesprek hadden. Maar de woorden die in de grondtekst staan, die geven eigenlijk meer iets aan van, ze waren aan het discussiëren. Het was soms best even heftig. Misschien hadden ze wel een verschillende mening. Ja, maar dit. Zo liepen ze daar. Zo waren ze bezig om als het ware te verwerken wat ze allemaal de afgelopen periode meegemaakt hadden. Allerlei gevoelens, emoties, die hen parten speelden. De geruchten die er waren. Dat lezen we later, dat ze spreken over dat ze gehoord hebben van ja, het graf is leeg en hij zou opgestaan zijn, een verschijning van engelen. En nou ja, één grote warboel in hun hoofd waar ze gewoon niet goed uitkomen. En klopt het allemaal wel? Was het geen wartaal wat die vrouwen spraken? Waren ze niet zo overmand door verdriet dat ze dachten dat ze engelen gezien hadden? Misschien zijn ze bij het verkeerde graf geweest of wat dan ook. Allerlei vragen waar ze mee bezig waren. En er staat hier maar in één zinnetje, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er op die manier dat ze daarmee bezig waren. Als we dat een beetje naar onszelf toe halen, dan kunnen we zeggen van, nou ja, dat die twee, die zijn er niet goed mee omgegaan. Niet goed omgegaan met de situatie. Van, hallo, waarom doen ze zo moeilijk, weet je wel? Geloof het gewoon. Maar besef even, wij kennen het hele verhaal. Hè? Dat is met alle verhalen in de Bijbel zo. Wij kennen het hele verhaal en zij staan er middenin. En als je er zelf eens even in gaat staan en eens even met die Emmausgangers meeloopt, en er even terugdenken aan al het gedoe wat er allemaal geweest is in Jeruzalem, ik denk dat wij het precies hetzelfde gelopen hadden. Wij waren misschien ook wel teleurgesteld naar huis gegaan. Van, is dit het nou? Hij had het over Messias zijn en weet ik het allemaal. Hij is wel dood nu, hè? Het is helemaal klaar. Dat was het dus weer niet. We gaan maar weer gewoon de dagelijkse dingen doen. Maar weer gewoon naar ons terug, naar ons dagelijks leven. Ik geloof dat wij diezelfde reacties gehad zouden hebben. En dan komt het. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Dan denk je van, nou, dan is het klaar, weet je wel. Van Jezus komt erbij van, wauw, hij leeft echt. Dus het is toch waar. Dan hadden ze hem omhelst en ze hadden van alles en nog wat gedaan. En wat staat er? Ze herkenden hem niet eens. Dan staat er wel dat hun ogen gesloten werden gehouden, maar dat kan je natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Dat kan iets zijn van een ingrijpen van God, hè? Dat God zegt van, oké, even de ogen dicht houden, want ze moeten eventjes uitleg krijgen hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar tegelijkertijd, de andere uitleg kan ook zijn dat ze zo overmand waren, of zo bezig waren met zichzelf, met hun eigen ding, dat ze gewoon niet in de gaten hadden dat degene die meeliep, dat Jezus was. Dat hebben we zelf ook wel eens, hè? Dat we soms met dingen bezig zijn, dat we zo vol zijn van onszelf en zo bezig met allerlei dingen die ons bezighouden en dat we niet direct in de gaten hebben van dat Jezus erbij is. Dat hij als het ware met ons meeloopt. Dan zijn we helemaal in onszelf gekeerd om op die manier proberen dingen op een rijtje te krijgen. En soms hebben we dat ook wel gewoon in het dagelijks leven. Dan ben je gewoon met dingen bezig en dan komt er iemand voorbij en die zegt hoi. En dan zeg je ja, hoi. En je hebt niet eens van, oh wacht even, mijn beste vriend. Of zo. Denk je van, ja, iemand zei wel hallo en hoi, maar ik had niet eens even in de gaten. Ik was even bezig. Dus dat kan het ook geweest zijn, bij die Emmausgangers, bij die twee mannen. Nou, staat er niet wat het is, maar het is wel goed om je op die manier eens eventjes een beetje in hun situatie te verplaatsen. En dan gaat het verder. En dan begint Jezus met een vraag te stellen. En dan denk je van, ja, waarom doet Jezus dat nou? Hè? Van, dat hij zegt van, even kijken, waar staat het? In vers 17. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Dus Jezus, net alsof hij van niks weet. Hij zegt gewoon van, nou, even kijken hoe dat werkt bij hen. Hij zei helemaal verbaasd van, hè? Hallo, waar ben jij geweest? Heel Jeruzalem was in rep en roer. Alles stond op zijn kop. Er gebeurde van alles. En jij weet niet wat daar gebeurd is. Denk even na, waar was je? Dus het is eerder een soort van verwijt, zeg maar, naar Jezus, wat die zij op dat moment nog niet herkende. Hè, dus naar die derde persoon, zeg maar. Wat ze uitspraken van, hoe kan dat? Hoe kan je nou in Jeruzalem geweest zijn en gewoon niet weten wat er allemaal gebeurd is? Dan gaan ze dat uitleggen. Ze vertellen wat er allemaal gebeurd is. En dan opvallend is wel vers 21, wat eigenlijk weergeeft dat, hoe zeg je dat? Dat al hun hoop vervlogen is. Dat ene zinnetje, dat zegt eigenlijk alles. En dan staat er, en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Nou, je kan ongeveer proeven haast hoe ze dat gezegd hebben van, valse hoop dus. Het is allemaal klaar. Het is allemaal voor niks geweest. Ik weet niet hoe lang zij met Jezus meegelopen zijn. Dat staat er verder niet bij. Maar ze hebben zoiets gehad van allemaal verloren tijd. Hij was het dus niet. Hij was het dus niet. En dat heeft alles te maken met het beeld wat zij hadden van de Messias. Ik heb dat al eens vaker genoemd, hè, in andere preken ook, dat de Joden in die tijd wel een Messias verwachten, maar ze verwachten een Messias die de Romeinen het land uit zouden knikkeren en het koninkrijk van David zou herstellen. Dat dachten ze. En dat dachten ze ook toen hij naar Jeruzalem ging, van en nu gaat het gebeuren. Nu gaan we het doen. Nu gaan we een opstand creëren. We gaan die Romeinen te pakken nemen, die knikkeren we het land uit. Hij wordt koning en het is weer net als de tijd van David. Vrede, veiligheid en we hebben ons eigen landje weer. Dat was wat ze voor ogen hadden. En toen Jezus aan dat kruis ging en er helemaal niks tegen deed, hij liet het allemaal maar gewoon toe. En ja, dan hangt hij daar. En zoveel wonderen gedaan, had er zo van af kunnen stappen. Had zo in kunnen grijpen, had zo engelen erbij kunnen roepen, weet ik wat allemaal. En dat doet hij niet. En wij hoopten dat hij het was, die Israël zou verlossen. Maar het is al 3 dagen geleden gebeurd. Dus, einde verhaal. Dat was het. Nou, dan gaan ze nog verder met allerlei dingen tegen Jezus vertellen, van wat er allemaal dan gebeurd is, om Jezus als het ware even bij te praten, hè, zodat u weet van, nou, dat is er dus de afgelopen dagen allemaal gebeurd. Maar hoe is dat bij ons? Als wij nadenken over het verhaal van Jezus. Die twee mannen die waren zeg maar in opperste verwarring, om het maar even een term te geven. Hebben wij dat soms ook? Als we nadenken over wat Jezus allemaal doorgemaakt heeft, hoe zijn leven op deze wereld geweest is. Als we nadenken over dat kruis, lijden, het sterven, opstanding. En dat we soms wel eens het idee hebben van, was dat nou echt allemaal wel nodig? Had dat nou niet anders gekund? God kan toch met een knip van zijn vingers de zaak oplossen, regelen? Ik denk dat we allemaal wel eens die momenten hebben. Dat je eens even van, wow. Als het nou eens niet gebeurd was, wat was het dan? Hoe zou het dan geweest zijn? We hebben allemaal wel eens die gedachten. Dus niks vreemds van wat we zien bij deze twee mannen. Nou, en dan, als ze klaar zijn met dat uitleggen, dan gaat de Heer Jezus het een en ander zeggen. Vers 25. O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft wat de profeten gesproken hebben. Eigenlijk is het een beetje heel gek, hè, wat de Heer Jezus hier nu in één keer zegt. Eerst doet hij alsof hij helemaal van niks weet en laat hij gewoon het hele verhaal vertellen door die twee mannen. En dan komt er ineens een ommekeer en zegt hij van, ja, maar dat jullie dat nou allemaal even niet snappen. Hebben jullie dan plaat voor je hoofd of zo? Je hebt toch de geschriften, je hebt de boeken van Mozes, je hebt de profeten, je hebt alles. Snappen jullie dat niet? Nou, je zou je voor kunnen stellen dat die twee mannen zouden zeggen van, wacht even, eerst doe je alsof je van niks weet en nou ga je ineens van alles nog wat vertellen? Nee, dat gebeurt niet op de een of andere manier. Dus Jezus gaat het een en ander uitleggen. En op de een of andere manier pakken ze dat, laten ze dat gewoon maar gebeuren, zeg maar. Ze reageren daar niet op van, wacht even, heb je ons nou net voor de gek gehouden of hoe zit dat nou? Nee, het gebeurt gewoon. En dan gaat Jezus gaat het uitleggen. En dan staat het eventjes in een paar zinnetjes, maar ze zijn 2 uur onderweg, hè. Dus ik ben ervan overtuigd dat Jezus daar even ruim de tijd voor genomen heeft om dat allemaal uit te leggen. En misschien hebben ze er wel langer over gedaan, dat ze nu en dan eventjes stilstonden, van ja, maar hoe zit dit dan en hoe zit dat dan? En dat ze gewoon even aan de kant van de weg even daar zo met elkaar stonden te praten en dan weer verder gingen lopen. Dus misschien zijn ze wel langer onderweg geweest. Maar Jezus heeft ze alles uitgelegd. En hij begon bij Mozes, de profeten, om alles uit te leggen dat de Messias moest lijden, moest sterven, maar ook opstond uit de dood. Hij is begonnen in Genesis. Daar begon het. Het was goed. God had alles gemaakt, had alles geschapen. Het was goed. Maar de mens, die geschapen is met een eigen vrije wil, koos zelf tegen God in. Wilde zijn als God. Liet zich daarin verleiden, liet zich daarin meeslepen. En deed iets wat niet mocht. Die mens, die pakte een vrucht van die boom en die at ervan, terwijl die ervan af moest blijven. En vanaf dat moment is er een probleem ontstaan tussen God en de mens. Er is een kloof ontstaan. En zo ging die, als het ware door de hele Bijbel heen, ging die dat allemaal uitleggen. Ging die ook uitleggen van dat op een gegeven moment de wet erbij gekomen is, om de mens richting te geven van, het zou wel handig zijn als je op die manier gaat leven. Mensen kwamen heel gauw tot ontdekking van, dat is het dus ook niet, want wie kan de wet houden? Niemand. Dus er waren weer offers nodig om elke keer maar weer verzoening te krijgen. Elke keer moest er bloed vloeien om de zaak weer in orde te krijgen. En zo ging Jezus verder met het verhaal. Dan zegt hij maar, dan komt er een moment dat God zegt van, oké, jullie kunnen het niet oplossen, ik ga het oplossen. Ik ga een offer geven wat voldoende is voor alle zonde en rotzooi in deze wereld, in deze schepping. Ik zend mijn zoon. De Messias is de Zoon van God. Nou, ook dat hebben ze al heel veel keren gehoord. Als je de evangelie doorleest, dan heeft Jezus dat, vooral het Johannes-evangelie, is daar gewoon zo ontzettend duidelijk over, heeft Jezus dat al heel vaak aan ze verteld. Van, ik ben de ik ben. Sommigen hadden het in de gaten van, hey, wacht even, hij stelt zich gelijk met God en ze wilden hem stenigen. Anderen wisten niet goed wat ze ermee moesten. Maar hij heeft het aan alle kanten heeft hij het uitgelegd. Ik ben God, heeft Jezus gezegd. En ik ben naar deze wereld gekomen om dat offer te zijn, dat eens en voor altijd de oplossing brengt. Het enige bloed wat in één keer alles, als het ware, uitwist. En dat legt hij allemaal uit aan de discipelen. En dan legt hij uit van dat de Messias moest lijden en sterven aan dat kruis. Maar dat het daarbij niet gebleven is, maar dat hij ook zou opstaan. Legt hij allemaal uit vanuit de boeken van Mozes en vanuit de profeten. Hij betaalde de prijs. Het offer wat gebracht was, moest worden, dat moest vlekkeloos zijn, zonder zonde. Het hart van Pasen is kijken naar Jezus. En dan staat er in Johannes 3 vers 16, en misschien heeft de Heer Jezus ook wel dat soort uitspraken weer naar voren gehaald, de dingen die hij gezegd had eerder tegen de discipelen. Johannes 3 vers 16, daar staat, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat zei hij dus ook tegen die Emmausgangers. Van, weet je, de Messias kwam niet om de zaak onderuit te halen, om iedereen op zijn nummer te zetten. Maar hij kwam juist om de mensen een kans te geven, zonder veroordeling, voor God te kunnen staan. En dat zegt hij tegen die Emmausgangers, dat heeft hij gezegd tegen de discipelen, en dat heeft hij ook gezegd tegen ons, zoals we hier zitten. Nou, als je dan dat verhaal verder doorgaat, dan zou je haast denken van, oké, nu valt dat kwartje ondertussen wel. Hè? Nu hebben ze ondertussen wel in de gaten van, wacht even, hij vertelt het allemaal, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wacht even, is dat niet Jezus? Nee, nog steeds niet. Nog steeds hebben ze iets voor ogen, waardoor ze niet zien wie hij is. En dan gaat hij het net doen alsof hij weggaat, hè, ik moet nog een stukje verder. Maar het is al tegen de avond, hè. En 's avonds en 's nachts is het niet handig om op weg te zijn. Met oog op rovers en weet ik het allemaal. Je hebt geen straatverlichtingen, dus het is stikdonker. Dus het is niet handig om op zo'n moment op weg te zijn. Dus ze zeggen van nee, blijf nou bij ons. Hè. Logeer maar bij ons. Dan kan je de volgende dag weer verder. Nou, dan gaan ze aan tafel en dan gaan ze eten. Normaal gesproken is het zo dat de gastheer het brood pakt, daar een zegen over vraagt en dat uitdeelt aan zijn gasten. Maar hier gebeurt iets vreemds weer. De gast pakt het brood, spreekt er een dankgebed over uit, breekt het en geeft het aan de gastheer. En dan ineens van, wauw, het is Jezus! Dan pas hebben ze het in de gaten. Blijkbaar was er toch nog weer iets extra's nodig, een teken, een signaal, om die ogen open te krijgen. En gelijk is Jezus verdwenen. Dat is ook het bijzondere, hè? Dat Jezus heeft een heel ander lichaam gekregen nadat hij opgestaan is. Zo is hij er en zo is hij er niet. Daarvoor moest hij echt van de ene plek naar de andere, moest hij echt lopen. En daarna kon hij zomaar verschijnen en zomaar weer verdwijnen. Maar blijkbaar dus dat extra teken wat ze nodig hadden om hem te gaan herkennen. Nou, gaan we ook maar weer eventjes naar onszelf toe halen. Als wij met allerlei dingen bezig zijn in ons eigen leven, dan hebben we ook soms die extra signalen nodig. Dan zijn we soms zo bezig met alles wat er om ons heen gebeurt, alles wat er in ons leven gebeurt. We zijn er zo vol van dat we ergens een extra teken nodig hebben om eventjes die ogen open te krijgen van hallo, ik ben er ook nog. Dat we even in de gaten moeten hebben van dat Jezus erbij is. Nou is het niet zo, kan natuurlijk wel hè, maar het is niet zo dat we dan in dat soort momenten allemaal gelijk een ontmoeting hebben met Jezus of zo. Maar dat is het mooie dat God ons aan elkaar heeft gegeven. En dat we als gemeente, als leden van datzelfde, van diezelfde groep, van hetzelfde lichaam, zoals in de Bijbel ook over de groep volgelingen van Jezus gesproken wordt, dat we elkaar daarin kunnen helpen. Dat we soms even bij elkaar van, oké, je bent al zo druk met al die dingen, maar lees dit eens even, of je zegt iets tegen een ander, dat die ander ineens van, oh, wacht even. Ja, je hebt helemaal gelijk. En dat is als het ware dat teken wat Jezus dan geeft, door elkaar heen, om ons op die manier even te bepalen van, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Waar gaan we nou eigenlijk voor? En het mooiste wat Jezus aan ons gegeven heeft, dat gaan we over een aantal weken weer vieren, dat is Gods geest in ons. Hè? Dus hij is altijd bij ons. Maar zelfs door onze zorgen die we soms hebben, vragen, de dingen waar we mee bezig zijn, kunnen we dat ook voor een groot deel als het ware uitschakelen. Dat we even niet in de gaten hebben dat Jezus erbij is. Dat we even niet in de gaten hebben dat Jezus in ons meegaat. Nou, dan zijn ze hartstikke enthousiast. Want dan staat er in vers 32, hè, als die ogen open zijn, dan gaan ze ook herkennen van, wacht even, het was eigenlijk toch wel bijzonder. Hebben we ons even niet gerealiseerd, maar was ons hart niet brandende in ons, toen hij bezig was om het allemaal uit te leggen? Dus ergens, achteraf pas, wacht even, dat was toch wel een bijzonder iets. Van, er gebeurde toch wel iets hier van binnen. Maar nu pas merken ze het op. Ons hart was brandende in ons, toen hij dat allemaal aan het uitleggen was en weet ik het allemaal. Kan ik er twee dingen mee doen? Van nou, geweldig, ik ben weer opgebouwd. Laten we verder gaan met eten, we gaan straks slapen en morgen zien we weer verder. Dat kan. Wat gebeurt er met deze mensen? Ze zijn er zo vol van, ze staan direct op en ze gaan terug naar Jeruzalem. Nou, dat is niet even 5 minuten, hè? 2 uur lopen. Waarschijnlijk hebben ze iets korter over gedaan, want ze waren enthousiast, dus misschien hebben ze ook al een stukje gerend. Want ze wilden gewoon datgene wat ze meegemaakt hadden, wilden ze gewoon vertellen. Ze wilden het verhaal gewoon kwijt. Ze waren er zo vol van geworden, dat ze gewoon dachten van, dit moeten de anderen horen. En hup, terug naar Jeruzalem. En het was niet overdag, hè? Het was tegen het vallen van de avond. Dus niet het veiligste moment om op reis te gaan, maar toch deden ze het. En dan denk ik van, wauw. Dat kan er dus gebeuren als je vol bent van het verhaal van Jezus, dat je in situaties waar je nou niet 1, 2, 3 over na van nou dat ga ik even doen of zo, dat je dat gewoon in je enthousiasme, in het beleven van het verhaal, dat je wel die stappen zet. En dat je als het ware in het donker terugrent naar Jeruzalem om daar bij de discipelen het gaan vertellen en gewoon alles wat je meegemaakt hebt, van een dit en dat. Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat geweest is. Dan komen ze daar binnen. Al die discipelen, al de volgelingen zitten daar bij elkaar. Er waren niet alleen die 11, er waren er nog meer, staat er. Dus er was een hele grote groep mensen. Misschien wel zoiets als wat hier zit, misschien nog wel meer. En dan staan ze, en dit en dat. En ze vallen elkaar in de reden. En ze zijn gewoon vol van alles wat ze meegemaakt hebben. En eigenlijk voordat ze daarmee konden beginnen, werd er al tegen hun gezegd van, hij is verschenen aan Petrus. Petrus heeft hem ook al gezien. Daar gaan ze niet eens op in, maar ze beginnen gelijk hun verhaal. Alles wat ze meegemaakt hebben. En toen ze daar zo mee bezig waren, dat is dan ook weer het mooie, dan zie je als het ware de onderstreping, zeg maar, van het hele verhaal. Prachtig vers, vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, en dat was niet gewoon van, nou we hebben even een gesprekje of zo. Nee, dat was vol enthousiasme. Hè? Zo staat het er in de grondtekst. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Ineens was hij daar. En hij gaat hun niet aanspreken op hun twijfel, op hun moeite, op hun onvermogen om de zaken op een rijtje te krijgen van hoe zit dat nou allemaal. Hij zegt alleen maar, vrede zij u. En dat is geen vrede van de wereld, maar dat is zijn vrede. Zijn vrede in je hart die je mee mag nemen. Om getuige te zijn in deze wereld. Er gaat nog veel meer gebeuren daarna. Uiteindelijk geeft hij hen de opdracht om erop uit te gaan. De opdracht die ook voor ons geldt. Erop uit mogen gaan. En dat enthousiasme van het proeven, zeg maar, van het verhaal van Jezus, om dat door te geven aan anderen. Ik weet niet hoe je hier zit. Daar heb ik geen idee van. Je kent het verhaal misschien. Je kent het verhaal misschien ook niet. Je bent enthousiast over het verhaal. Het is een deel van jezelf. Of je hebt zoiets van, oké, leuk verhaal, spannend verhaal. Maar wat moet ik ermee verder? Jezus zegt niet tegen ons van, ja, maar wacht even, je moet wel eventjes enthousiast zijn over mijn verhaal, hè, want anders dan kan ik er niks mee. Nee, hij spreekt ons maar gewoon aan op, zeg maar, ja, het klinkt een beetje gek, maar op het niveau waar we zitten, zeg maar. Als je op het niveau zit van, ja, leuk verhaal, maar ja, dat is het dan even voor mij. Dan spreekt hij je op dat niveau aan. Hij zal je nooit veroordelen of terechtwijzen of zeggen van, ja, maar nee, jij moet dit of dat. Je moet helemaal niks bij hem. Je mag. Hij staat daar gewoon met open handen. En misschien stond Jezus daar ook wel tussen die discipelen. Met die open handen, om te laten zien ook dat hij het echt was. He, want het verhaal gaat ook verder. He. Dat hij zijn handen liet zien waar de tekenen waren van de spijkers. Zijn voeten, de speer in zijn zij. En zegt, vrede, zei jullie. Laten we een moment stil zijn om gewoon maar eens eventjes tot ons door te laten dringen verder. Misschien wil je iets zeggen tegen God. Doe dat in stilte, in je eigen hart. Daar wil ik gewoon even de ruimte voor geven. Vader, u ziet ons hier zitten. We hebben net dat verhaal als het ware een beetje meegemaakt over die twee mannen die op weg waren, twee discipelen die op weg waren naar Emmaus, naar hun eigen woonplaats vanuit Jeruzalem. We zijn in gedachten een beetje met hun meegelopen. We hebben als het ware het verhaal meegemaakt, daar ons eigen leven naast gelegd als het ware. En dank u, Vader, dat u zo'n verhaal, wat aan de ene kant gewoon een verhaal is van een paar mensen die op weg gaan, ontmoeting hebben, gesprekken hebben, dingen uitgelegd krijgen. Maar tegelijkertijd is het ook een verhaal waarin heel veel gebeurt. En waarin heel veel punten in zitten die we ook kunnen betrekken op ons eigen leven. En Vader, ik bid dat... Dat die woorden, dat we die meenemen in ons hart, dat we misschien bij iets bepaald zijn in dat verhaal, wat op onszelf van toepassing is. Dank u wel, Heer, dat u ook zo'n God bent, dat u in ieder van ons daarin iets kan geven. En ik bid, Vader, dat verhaal over Jezus, dat een plek krijgt in onze harten. Ook al kennen we dat verhaal al zo lang, dat weer een stukje nieuw wordt als het ware. Dat we net zo enthousiast worden als die twee mannen die er zo vol van waren, die terugrenden bij wijze van spreken naar Jeruzalem om het aan hun medebroeders en zusters te gaan vertellen. Geef Heer dat enthousiasme ook in ons eigen hart wakker gemaakt wordt. En als we nog niet goed weten wat we met dit verhaal aan moeten, Vader, dan bid ik dat u de uitlegger zult zijn. Net zoals bij deze twee mannen, dat u aan het uitleggen gaat van hoe het allemaal in elkaar steekt en waarom of dat allemaal moest gebeuren. Dat u ook dat doet in ons hart. En misschien gebruikt u anderen daarvoor die ons daarin helpen. Maar Vader, dank u wel dat u alle mogelijkheid aan ons geeft om met dit verhaal bezig te zijn. En ik dank u dat u niet een God bent die veroordeelt, die zegt van, ja, jij of jij gaat er niet goed mee om, je moet er op een andere manier mee omgaan. Nee, u bent een God die redt en niet een God die veroordeelt. En prachtig, Heer Jezus, dat uw woorden waren toen u daar kwam, vrede, zei u. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen.